Wouter Cajot, goedemiddag. Als wij dikke boeken, heel dikke boeken, toegestuurd krijgen op de redactie die ons wel interessant lijken, maar die veel te dik zijn om aan iemand te vragen van wilt u dat voor ons lezen? Geschreven door een niet-Nederlandstalig kundige auteur.
Want dan Steven Stroom zit aan tafel, ja, die komt een heel dik boek geschreven.
Dat is waar.
Die wil daarover komen vertellen.
Maar nu hebben we een boek hier voor ons liggen. Het heet Katoen en het is geschreven door een Amerikaan, Sven Bickert. Van die heel dikke boeken, dan mogen we altijd bellen naar Wouter Cajot.
Ja,
en die leest die dan.
Mijn telefoon, dan weet ik al hoe laat het is.
Er moet gelezen worden.
Gelukkig zijn het ook altijd erg goede boeken.
Ja.
Die Sven Bickert is een professor economie aan Harvard. Huh? En die heeft in zijn vrije tijd, denk ik, een boek geschreven over hoe katoen eigenlijk de wereldeconomie waar we vandaag de dag in zitten, hoe dat die eigenlijk heeft ontwikkeld.
Oké, het is dus, als je de titel leest, Katoen, dan denk je, wow, zou ik dat wel lezen? Dat moet in de knutselrubriek van de boekhandel.
Dan blijkt het ook nog van een professor economie te zijn.
Precies, een collega van Freddy Heijlen.
Dat denk je helemaal. Ja.
En dus hij schrijft aan de hand van Katoen, van dat product, schrijft hij een volledige wereldgeschiedenis.
Ja, het is, het zijn van die kloeke boeken, waar dat je denkt, van ja, wat heb ik er eigenlijk aan? Maar dan begin je erin te lezen en dan begin je ook wel het grotere geheel te zien. Ik bedoel, ja. We hebben allemaal vandaag iets aan van katoen. De servietten die we nu gebruiken, daar zit ook een beetje katoen in. Dat boek, dat papier, daar zit ook katoen in. Dus dat komt ergens van. En wat hij eigenlijk laat zien, is hoe dat wij, en dan vooral als West-Europese mensen, ervoor gezorgd hebben dat we met katoen een soort van wereldeconomie zijn gaan opbouwen.
Ja.
Wat heel frappant is aan katoen, is katoen groeit overal op de wereld. Tussen de 32e graden zuiderbreedte en 37 graden noorderbreedte, daar vind je katoen. Zowel in Afrika als in Azië als in Amerika.
Associeer dat vooral met het zuiden van de Verenigde Staten. Warmte heb je dus nodig?
Ja, je hebt warmte nodig.
Dat vind je op veel plaatsen.
Het mag 200 dagen niet vriezen. En het moet 50 tot 64 mm regenen, juist op het moment dat de plant in bloei gaat komen.
Wow, dat klinkt...
Dus het klinkt allemaal heel technisch. En het zijn eigenlijk de Amerikanen die het helemaal technisch zijn gaan ontwikkelen en het zo tot gigantische bloei hebben gebracht.
Over welke periode hebben we het?
De Amerikanen hebben het over de 18e en de 19e eeuw, maar katoen is echt al wel duizenden jaren dat bestaat.
En maar dat het echt voor kleding werd gebruikt en zo, dat is...
Dat deden ze al in Azië, al heel lang. Vooral Indië, of wat we nu vandaag Indië noemen, was daar de hoofdplek van.
Mm-hmm.
Wij zaten nog schapen te scheren en wij zaten nog met wol bezig.
Ja.
Alleen, ik wou zeggen, wij liepen nog in dierenvellen.
Of ja, net, dat net iets ook beter. Even, dat is ook even zo geweest, maar toch niet,
maar
heel
dat is
lang.
Wel grappig, want ik heb het boek ook gelezen. Dus katoen, dat was vroeger een exotisch product dat uit India kwam. Ja. Mensen wisten hier wel dat het bestond, maar ze hadden een katoenplant nog nooit gezien. En er staat een tekening, een middeleeuwse tekening in het boek van een katoenplant zoals Europeanen die veronderstelden. En dat is een plant waar schaapjes aan groeien.
Ja. Dat dachten ze inderdaad echt. Zo werd het dus afgebeeld. Omdat de opbrengst van katoen is zoveel groter dan van wol. Als wij vandaag de hoeveelheid katoen zouden moeten maken met schapen, dan was er geen plaats meer voor mensen op de wereld. Want dan hadden ze zoveel van die beesten
nodig. Je kan toch geen katoen maken met schapen?
Ja. Nee, maar het is maar gewoon voor aan de vraag te kunnen voldoen.
Ah, ja.
Die hoeveelheid wol, dat kan gewoon niet.
Ja.
Wat gebeurt er? En dan hebben we het over onder andere zijderoutes. Hè. Dat ging niet alleen over zijde, maar dat ging ook over katoen. Europese handelaren gingen al in de 15e en de 16e eeuw naar India om daar katoen te gaan kopen. En dat werd dan mee naar hier genomen. En dat werd gezien als iets heel exquis. Ja. De meeste mensen hadden dan een gebreide trui aan. Maar als je dan een of andere katoenen kleed aan had, dat werd gezien als heel chic.
Ja.
Wat die industrieën daar ook konden, was dat ze dat gingen bedrukken. Dus er kwamen prints op te staan, dat soort van zaken. En eigenlijk is het een hele oude industrie. En het werd op heel veel plekken in de wereld gedaan. En het is eigenlijk door die handel dat het tot een explosie komt aan economische bloei. Want wat gebeurt er? Op het moment dat de Amerika's worden ontdekt, 1400 en 15e, 16e, 17e eeuw, beginnen daar in vooral Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, beginnen er plantages te ontstaan. En op die plantages wordt er suikerriet verbouwd, er wordt tabak verbouwd. Dat zijn eigenlijk allemaal spullen die verbouwd werden voor de Europese markt. Maar er komt eigenlijk een gigantische trafiek, toen in die tijd, gigantische trafiek op gang tussen Zuidelijke Amerika en Europa.
Nog geen katoenplantages.
Nog geen katoenplantages. Nee. Het gaat echt puur over tabak en suiker. Ja. Nu, wat hadden ze gezien? Hè, want dat was de nieuwe wereld. Daar was ook niemand. Er waren een paar handigaards die zoiets hadden van we gaan daar gigantische plantages beginnen. Want zo'n beetje boerderijken spelen, zoals dat we dat hier deden met 3 kippen en 4 varkens. En eigenlijk voor uw eigen eten voorziend. En hetgeen wat dat eventueel overbleef, dat ging er dan verkopen. Zij zagen dat veel groter. Ze gingen echt plantages gaan doen. Nu, er moeten mensen op die plantages werken. Dat gingen die mannen niet zelf doen.
Slaven.
Inderdaad.
Voilà, inderdaad. En wat wordt er eigenlijk gedaan vanaf de 16e eeuw? Men gaat in India die katoenen stoffen kopen of ruilen voor bepaalde producten. Men brengt die naar Europa. Er wordt een klein stukje voor de lokale markt afgehouden, maar het grotendeel van die stoffen wordt eigenlijk naar Afrika gebracht en daar wordt dat geruild in ruil voor mensen, namelijk slaven, die dan vanuit Afrika naar de nieuwe Amerika's
worden. Dat was een revelatie toen ik dat las in dat boek. Ik had mij daar nooit bij stilgestaan van hoe werden die slaven betaald in Afrika.
Inderdaad.
Ik had het nooit afgevraagd, maar dat in katoen voor 60%...
Nee, die slavenhandelaars.
Ja, slavenhandelaars, inderdaad. Ja. Voor 60% werden die betaald in
dat was voor mij ook echt nieuw, want ik dacht dat die gewoon geruild werden voor wat musketten en wat munitie of zo, en dat je dan 100 slaven mocht meenemen. Maar er waren dus echt Afrikaanse slavenhandelaars die gigantisch rijk geworden zijn door die ruilhandel, of die handel, want het ging ook over goud en geld. En dat was het eigenlijk, want de Engelsen waren het beu om goud naar Afrika te brengen. Ze hadden zoiets, we moeten eigenlijk iets anders hebben.
Dat we dat goud kunnen houden.
Iets minder waard is, zodanig dat we dat goud voor onszelf kunnen houden.
En dat vind ik wel mooi aan het boek, dat komt in alle hoofdstukken naar voren, dat het echt een wereldeconomie schetst.
Ja.
In dit geval Aziatische katoen, die gebruikt wordt om in Afrika slaven te kopen, die naar Amerika gaan werken om dan producten te maken die in Europa
die
worden
terug naar Europa gaan.
4 continenten in 1 groot economische... Ja.
Dus je krijgt eigenlijk een soort van wereldhandelsakkoord, zonder dat woord toen al was uitgevonden, maar dat begint op dat moment te gaan ontstaan.
We moeten naar de industriële revolutie.
Ja.
Want als ik hier vraag aan de tafel wat heeft de industriële revolutie in gang gezet, dan gaat men zeggen de stoommachine. Mm-hmm. Maar de stelling van dit boek is de katoenhandel.
Ja,
heeft dat gedaan.
Katoenhandel heeft het eigenlijk in gang gebracht. En hoe komt dat? Men begon eigenlijk... Op den duur begon men geen stoffen meer te importeren vanuit India. Want ze hadden zoiets van, we zijn die Indiërs eigenlijk veel te rijk aan het maken. Er komt hier ook op het platteland komt er een verschuiving van wat ik er nu juist zei van die landbouw. Dat bracht allemaal niet genoeg op. Maar het spinnen van garen, dat was iets wat al vanuit de middeleeuwen ook in Europa werd gedaan. Die wol van dat schaap moest ook gesponnen. Mm-hmm, mm-hmm. Wat men ontdekt is, als we nu gewoon dat product, dat katoen, naar hier halen en we laten mensen dat hier spinnen en dat hier verwerken, dan bouwen we een economie en dan geven we een bepaalde werkgelegenheid aan
dus je koopt niet het afgewerkte product, geen katoenen stof, maar die pluizen, zeg maar.
En men gaat dus ook in Engeland heel snel die markt gaan beschermen. Men zegt, je mag geen afgewerkte stoffen niet meer het land invoeren. Dat mag niet. Afgewerkte stoffen moeten uit Engeland komen. Dat Indisch katoen, dat mag niet meer binnen. Nu, wat ziet men? Dat is dat ze in Engeland veel te duur blijven arbeidskosten gezien versus India. Ook toen speelde dat al. Dus heel wat slimme mensen beginnen na te denken over hoe kunnen we die Engelse spinsters en katoenverwerkers, hoe kunnen we die veel productiever krijgen. En dat is eigenlijk het begin van de industriële revolutie. Namelijk dat in de paar valleien rond Manchester een paar slimme gasten zijn die ontdekken dat ze met waterkracht, ze zien er dus water van een berg afgaan, ze ontdekken dat ze met die waterkracht, dat ze daar machines mee kunnen gaan aandrijven. Ook voor mij een eye-opener, want ik dacht, industriële revolutie, dat gaat over stoommachines.
Ja.
Nee, dat begint met waterkracht.
En het begint dus met dan een industriële spinmachine?
Eigenlijk begint het inderdaad met een industriële spinmachine, maar heel snel ook met industriële weefgetouwen. Dus je hebt dan wel de draad, en je kunt massaal veel draad hebben,
ja.
Maar als je weefgetouw
niet kan volgen.
Massale aanvoer niet kan volgen, dan is dat redelijk belachelijk.
Okay. Het schietspoel wordt uitgevonden.
Het schietspoel wordt uitgevonden. En dat is echt wel de katalysator die alles aan de in gang zet. Het zorgt er eigenlijk voor dat het schietspoel, dus dat is echt het machinale weven, aangedreven in het begin door water, later door stoom, dat zorgt er eigenlijk voor dat elke wever 4 spinsters nodig heeft om te kunnen volgen. Dus de productiviteit wordt enorm opgedreven en we moeten allerhande oplossingen gaan zoeken om eigenlijk die machine aan de gang te krijgen.
En dat is dus industriële productie van gebruiksgoederen voordat de stoommachine is.
Ja, absoluut. Ja.
Wacht, dus we vergeten George Stevenson en we onthouden wie?
Stevenson? Nee, Watt.
Watt? Van de dingen. Stevenson is de trein, hè?
Ja, eigenlijk, het is eigenlijk Samuel Gregg, waar ik verder nog nooit van gehoord had, maar ongetwijfeld in Engeland een grote held, die eigenlijk ontdekt dat de machines met waterkracht kan gaan aandrijven. Dus dat is de grote ontdekker daarvan. Heel die evolutie zorgt ervoor dat de loonkost op dat moment van katoen lager wordt in Engeland dan in India.
Ah ja.
Dus op dat moment zorgen ze ervoor, onze mensen kunnen veel sneller werken, dus ze zijn veel productiever in hun tijd, dus ze kunnen meer produceren, dus wij zijn goedkoper.
En dan kunnen ze dat invoerverbod van Indische stoffen lossen, want dat is toch duurder dan onze eigen katoen.
Ah, ik weet nog een kostenpost. Die katoen moest nog altijd uit India komen. Ja. Wanneer hebben ze bedacht, we kunnen dat zelf in de Caraïbe beginnen kweken?
Ook? Wel, dat hebben ze eigenlijk gedacht door die industriële revolutie, want die aanvoer uit India was niet voldoende om die mechanische weefgetouwen aan de gang te houden.
Okay.
En er waren een paar slimmeriken, vooral in de Caraïbe, het gebied waar dan nu die orkaan overtrekt. Dat komt helemaal tot bloei en die denken, als wij nu in plaats van tabak en suiker, nu is dat katoen, op dezelfde manier gaan verbouwen met die slaven zoals dat we dat deden, dan kunnen we daar een gigantische productie op zetten en dan kunnen we daar een gigantische aanvoer op doen.
Ja.
Alle economische elementen waren daar perfect. Het klimaat, zoals ik het er juist schets, is daar perfect. Maar dat zijn ook eilanden. Dus de aanvoer van het binnenland naar de haven is gigantisch kort. Als je vanuit het binnenland van India of Anatolië of noem maar op, waar er ook allemaal katoen werd verbouwd, als je van daaruit naar een haven moet gaan, dan zijn ze 4 of 5 dagen onderweg. Die boten die legden bijna quasi aan die
plantages.
Ja. Dus eigenlijk heeft die industriële revolutie ervoor gezorgd dat die katoenplantages, zoals wij die allemaal kennen, zoals dat Gone in the Wind en zo, dat soort van plantages, daar heeft die industriële revolutie voor gezorgd dat tot bloei komt.
En dat is dan een andere stelling van het boek. Dus de eerste stelling is, katoen heeft de industriële revolutie op gang getrokken.
Ja.
Tweede stelling is, katoen en slavernij, slavenhandel, zijn heel innig met elkaar verbonden.
Ja, dat is eigenlijk het grote betoog van Sven Beckert. Hij heeft er ook een naam voor bedacht. Hij noemt het ook, voordat het kapitalisme ontstond zoals we dat vandaag de dag kennen, benoemt hij dat als oorlogskapitalisme. Namelijk, wat zegt hij? Landen en naties zorgen er gewapenderhand voor dat de economie tot bloei kan komen. Dus bijvoorbeeld, er zijn verschillende naties die katoen invoeren. Je hebt de Fransen, je hebt de Engelsen, je hebt de Nederlanders. We schrikken er niet voor terug om af en toe eens een schip te kelderen van een concurrent. Daar schrikken we niet voor terug. Als wij in de Caraïbe land nodig hebben, dan gaan we dat gewapenderhand veroveren.
Ja.
Want die plantages moeten steeds groter worden. En of dat daar nu lokale mensen wonen of een lokale Indianenstam, dat interesseert ons niet. We gaan die mensen gewoon overrulen, want wij gaan daar onze industrie neerzetten. Ja,
als we personeel nodig hebben en we vinden niet, we halen het gewoon gratis en voor niks. Voor een beetje katoen in Afrika.
Inderdaad. En dat is hetgeen wat hij eigenlijk oorlogskapitalisme noemt en wat hij eigenlijk aanduidt als van kijk, dat, we hebben daar nu een totaal andere visie over. Vinden dat verwerpelijk, uiteraard. Maar hij zegt, dat is hetgeen dat ervoor gezorgd heeft dat Europa eigenlijk als een handelsmacht naar boven is gekomen.
Ja. Merkwaardig is dat ze dat, of dat bepaalde mensen in Groot-Brittannië dat die slavernij ook verwerpelijk vonden of begonnen te vinden.
Ja.
En dat in Groot-Brittannië slavernij wordt verboden op een bepaald moment.
Ja.
Gelukkig, een draaiende geschiedenis, is er een onafhankelijkheidsoorlog geweest. Gelukkig. Dat is relatief, hè? In de Verenigde Staten is Amerika onafhankelijk geworden. En de Britten schaffen de slavernij af, maar in Amerika schaffen ze die niet af. En dus de Britse economie kan blijven draaien dankzij die slavernij.
Het is eigenlijk begonnen in de Caraïbe. Daar zijn de lokale, of de slaven die daar werkten, zijn in opstand gekomen. Daar is dan het latere Haiti uit ontstaan. Maar die hebben eigenlijk al die kolonisten gewoon buiten gegooid op een gegeven moment.
Wat een groot economisch probleem was natuurlijk.
Absoluut, want heel die markt stort in elkaar. Maar dankzij dat oorlogskapitalisme trekt men dus verder. Men gaat in Zuid-Amerika, in Brazilië gaat men plantages doen. Maar vooral in wat we dan vandaag de dag Noord-Amerika of de Verenigde Staten noemen. Daar lag land genoeg. Daar woonde niemand. En dat zat ook. Dat had ook de juiste condities. En op dat moment, dus het is eigenlijk doordat die slaven in opstand komen in de Caraïben, is het op dat moment dat eigenlijk in Noord-Amerika, en dan vooral in de zuidelijke staten, Georgia, Atlanta, Mississippi, dat daar eigenlijk de katoenindustrie tot zijn bloei komt. Ja. Want, wat ziet men? Het zijn diezelfde plantagebezitters die op de Caraïben zaten, die een business kenden, die wisten hoe dat ze een plantage moesten runnen, die pakken gewoon hun spullen mee en die verzetten dat 500-600 kilometer, en die beginnen daar terug opnieuw. Geholpen door de Britse overheid. Want als daar toevallig nog wat Indianen woonden, dan werden die of uitgemoord, of in het beste geval werd er een ruil van land gedaan. Dan kreeg die een stuk in Texas of zo. Dus die moesten dan hun vruchtbare grond ruilen voor een of andere doffe woestijn in Texas.
Ja, want er schijnt nog iets typisch te zijn aan het teelt van katoen, dat de grond, de aarde, wordt uitgeput vrij snel. Hè? Ja. En dat je dus een plantage, dat is een mobiele eenheid.
Dat is een mobiele eenheid. Dat verschuift.
Je moet opschuiven.
Dat moet opschuiven. Omdat die plant, die vergt zoveel van die aarde. En eigenlijk, zoals ook in klassieke landbouw, je kunt niet altijd hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond planten. Maar daar hadden die katoenmannen, die hadden daar geen boodschap aan. Want die machine die moest blijven draaien. Dus als die grond uitgeput was, dan verschuiven ze gewoon.
En ten koste van de Indianen.
Nee,
dat was nog niet uitgevonden.
Het is wel inderdaad een hele interessante tijd, omdat er ook constant uitvindingen worden gedaan. Dus er is een of andere slimme Amerikaan die op dat moment ook een ontpittingsmachine uitvindt. Dus je kunt van een katoenplantje, daarin zitten zaadjes, om dan een volgend plantje te gaan planten. Mm-hmm. Maar men stak enorm veel tijd om manueel al die zaden eruit te gaan
zitten. Die pluizen te vissen. Ja.
Op een gegeven moment vinden ze een ontpittingsmachine uit, die ervoor zorgt dat ze gewoon op een halve dag het volledige zaaigoed voor de komende 3 jaar kunnen gaan...
Zegt ironisch is wel, de slavernij is vandaag afgeschaft, maar het klinkt nog een beetje naar hetzelfde verhaal. Hè. Katoen komt nog altijd uit lage loonlanden waar mensen voor...
Wel, dat is eigenlijk de volgende stelling van de auteur die eigenlijk gewoon zegt, katoen is zo arbeidsintensief dat het echt bijna hand in hand gaat met slavenarbeid.
Is het echt? Want bij ons heeft dat een naam, want het is doodsimpel, spotgoedkoop, het lijkt...
Ja, maar het wordt wel ergens gemaakt natuurlijk. Ja. Dus dat spotgoedkoop katoen dat je vandaag de dag ergens koopt, dat komt voornamelijk terug uit het oosten.
Waar het is dus zo'n moeilijk product om te produceren dat het eigenlijk heel erg duur zou moeten zijn.
Zeg je nu dat nog altijd handmatig moet worden geplukt?
Nee, dat wordt met machines geplukt. Maar je hebt zodanig veel nodig dat daar gigantisch veel arbeid voor nodig is.
We slaan een belangrijk hoofdstuk over, namelijk de productie van het textiel, van het weefsel in Engeland en in Europa. Dat levert Dickensiaanse taferelen op. Ja. Manchester, zo wordt een zwarte stad. En in die fabrieken moet volk werken. Ja. Het is niet zo simpel om mensen te overtuigen om aan loonarbeid te doen. Hè. Voor ons is dat nu vanzelfsprekend. Ja. Maar in die tijd, begin 19e eeuw, moet je dus mensen uit een landbouwcultuur...
Hoe jaag je de keuterboer naar de fabriek?
Ja, en slavernij telt niet, want dat mag dus
niet. Nee, dat mag niet. Mensen werden wel betaald, uiteraard. Maar ze kregen nu wel een loon en ze kregen nu wel een inkomen. En dat hadden ze eigenlijk als boer niet. Want het ene jaar is het goed en het andere jaar is het wat minder. En dan komt er nog eens een storm over en dan zitten aan de grond. Dus je krijgt eigenlijk een gigantische verschuiving. Het is ook zo dat die steden ook beginnen uit te deinen. Een stad als Manchester, waar dat vroeger een idyllisch dal was, waar dat die fabrieken stonden, dat wordt gewoon deel van de stad. Wat ook heel interessant is om te zien, is op dat moment wordt er ook, en dat sluit een beetje aan bij het eerste onderwerp, wordt gigantisch geïnvesteerd. Er wordt gigantisch veel kapitaal naar Amerika gestuurd vanuit Engeland en vanuit Frankrijk om die economie aan de gang te krijgen. Er is veel verkeer op die Atlantische Oceaan. Dus die goederen, die garen, dat wordt naar Engeland gebracht. Maar met die schepen terug, of met die schepen komen mee die handelaren. En die komen eigenlijk vooral op de beurzen en op de markt in Engeland. Komen die geld halen om al die investeringen te doen. Want dat is natuurlijk ook niet gratis. Ook heel ironisch daarin is als je vandaag de dag als ondernemer naar een bank gaat, dan vragen ze een waarborg of een pand. Dat was toen ook al. Die waren ook niet gek. Er werd gewoon de waarborg gegeven in slaven. En dat vond ik heel opmerkelijk.
Dat was het onderpand.
Dat was het onderpand.
Als ik mijn lening niet kunt terugbetalen, krijg je mijn slaven.
Ja. En dat toont dus aan hoe belangrijk die slaven eigenlijk waren. In het begin was een slaaf moeten denken, ongeveer $500 waard. Mm-hmm. Op het moment dat heel die industrie tot bloei komt, was het onderpand op een slaaf was $1800. Dus als zo'n plantage-eigenaar zijn schulden niet meer kon betalen, dan werden zijn duizenden slaven werden opgeladen, maar die waren wel allemaal voor de bank $1800.
Ja. Zeg maar, die Britse boeren die konden ze niet verhandelen en opladen, hè?
Nee.
Die moesten op een of andere manier naar die fabriek.
Ja.
Ik denk dat ik ooit eens ergens gelezen heb. Hebben ze niet gewoon hun grond afgepakt? Als je zorgt dat ze niet meer kunnen aan landbouw doen, dan moet je wel naar de stad in de fabriek gaan werken.
Ja,
waren er niet gemene gronden, waar iedereen gratis
juist,
zijn
de commons heette dat in Engeland.
En die werden geprivatiseerd.
Ja.
En
dat is een soort gemeenschappelijke grond, hè, waar iedereen in een dorp gebruik mag van maken. Als je die afpakt, dan...
Als die geprivatiseerd worden, dan moet de boer wel...
Ben je gezien.
Tuurlijk, want die hebben ook een gezin en die hebben ook kinderen en die moeten ook eten. Dus...
Ja, maar dat heb ik wel geleerd uit het boek, dat dus een culturele omslag is geweest om van een landbouweconomie naar een industriële, loongedreven economie te gaan. En dat boeren wel eens gingen werken voor een loon, maar dan een week of twee weken of drie weken, als het wat rustiger was op het land, en dan terugkeerden om op het veld te werken. Zo werkt een industrie niet. Je moet die mensen daar...
Nee, dat gaat in ploegen en dat is constant. En er moet een constante aanvoer zijn van arbeidskrachten, want anders vallen de machines stil.
Precies, en op die manier kan je de vrouwenarbeid in Engeland en vooral de kinderarbeid in Engeland, een kwart van de katoenarbeid werd door kinderen gevoerd, ook op die katoen, de motor van het katoen terugbrengen.
Ja, absoluut. Ja.
En voor je het weet ben je bij Daans.
Ja.
dat zie je ook in het boek, en dat is ook wel heel interessant. Ook Gent heeft, en de streek rond Gent, heeft een heel belangrijke rol hierin gespeeld.
De naam Lieven Bouwens is nog niet gevallen.
Ja, de beroemde dief is dat toch, hè?
Wie is Lieven Bouwens?
Is dat de man die het weefgetouw gestolen heeft in Engeland? De bedrijfsspionage, zeg maar?
Bedrijfsspionage is toen ook uitgevonden. En hij is in totaal 39 keer naar Engeland gegaan om te gaan kijken hoe dat die machines juist in elkaar zaten. Want die Britten waren natuurlijk ook niet achterlijk. Die voerden die machines niet uit, want ze hadden zoiets, wij hebben dat uitgevonden, dus wij gaan dat maken.
Heeft hij er eentje nagebouwd, of heeft hij het echt onderdeel per onderdeel
gestolen?
Nee, hij
heeft het nagebouwd.
Ja. Ah, ik dacht ook dat
hij het nagebouwd. Dat vond ik ook wel een romantischere idee.
Hier is een verhaal kapot gecheckt. Ja.
Maar hij heeft het in de laatste hij heeft het wel met Frans geld gedaan, dus dat is op zich dan ook wel weer heel grappig. Dus het was de Franse revolutionaire regering die hem betaalde om het in Engeland te gaan leren. Ja. En aangezien dat in de streek rond Gent een geschiedenis was van vlasindustrie, ja, of je nu vlas of moet spinnen en weven of katoen, dat is redelijk vergelijkbaar. Ja. Het zijn alleen de machines en die is hem in Engeland gaan halen.
En die Britten die hadden niet in de gaten dat die mensen uit België... Dat
wel
die
heel erg geïnteresseerd
zijn. Heel geïnteresseerd zijn bij zijn 99.
Die hadden dat natuurlijk ook, maar het gaat erover over spionage. Dat is, hoe bewijzen, hè?
Gruwelijk interessant boek. Het is dik, het leest niet makkelijk, maar het is de moeite waard. Katoen heet het. Het is geschreven door Sven Beckert. Wouter Cajot, bedankt.